zijn 12 leerlingen die er zijn, getoetst aan de Bijbel. Dat was een pittige boodschap. Hoewel, als u heel lang hier in de gemeente zit en alle boodschappen hebt gehoord en het onderwijs van broeder Abel Jongman, en daarna alle boodschappen van broeder Jaap Spruit, dan is dit denk ik alleen maar een herhalingsoefening geweest. Dus ik heb vorige keer gezegd, er zijn leergeesten die achter bepaalde in de christenheid voorkomende zaken zitten. Leerlingen die gebracht worden in kerken en kringen. En die we goed moeten onderscheiden en onszelf moeten onderzoeken of we er wel vrij van zijn. En de vorige keer heb ik gesproken, allemaal heel kort natuurlijk, want je kan over elk onderwerp een hele boodschap houden. Over kinderdoop, over uitverkiezing, over erfzonde, over eens gered, altijd gered. Dat er geen afval van heiligen zou zijn. Over wetticisme, wet en genade vermengen. Over Sabbat, Joodse feesten en zondag. Over de natuurlijke Israëlleer. Over de gedachte dat Jezus vannacht kan komen, de opnameleer. Over dat we geen speciale geestesdoop nodig hebben, want we hebben de geest automatisch. Nog een de geestesgaven die voor vroeger zouden zijn. En ik heb ook heel voorzichtig een paar kanttekeningen gemaakt bij het begrip drie-eenheid. Een woord wat in de Bijbel niet voorkomt. En ik kan u aanbevelen, als u die boodschap gemist hebt of even nog op herhaling wilt horen, om die band even, MP3 is het tegenwoordig, hè? Misschien ook nog CD, als je wilt.
MP3.
Echt allemaal MP3. Om die band van de vorige keer dan nog even na te luisteren. Iets meer dan 40 minuten. Heb ik geprobeerd dat revue te laten passeren. Ik kwam tot ontdekking dat er nog een paar zijn die ook zeg maar in de volle evangelie jaren herontdekt zijn. Laten we zeggen vanaf ongeveer 1960, toen de Beukensteinconferenties begonnen. En daar met name door de pioniers heel veel is herontdekt. En ik zou deze boodschap ook kunnen noemen, en de vorige, het volle evangelie, dubbele punt, vernieuwing van denken. En ik hoop eigenlijk dat je nog net zo enthousiast bent voor het volle evangelie, als toen je daarmee in contact en aanraking mee kwam. Dat je gegrepen bent van nieuwe inzichten niet alleen, maar ook dat die inzichten, er zijn inzichten die hebben niet direct met je leven te maken, maar wel met je begrip van het plan van God. Maar andere inzichten die zijn echt van directe invloed op je persoonlijk leven. En dat je daar nog steeds heel erg blij mee bent. En verrukt over wordt als je die heerlijke waarheden, als die een klankbodem vinden in jou en in mijn hart. Ik verheug me daar geweldig over. Het is best al een taaie morgen vanmorgen. Maar doe je best om het mee te volgen. Ik zal proberen het zo bevattelijk mogelijk te zeggen. We lezen 1 Timotheus 4. Vers 1. Nog een keer. De Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Herzien in Statenvertaling lees ik nu. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leerlingen van demonen. NBG, leerlingen van mensen en leerlingen van boze geesten. Ja, er zijn dus demonen die zich speciaal met leer bezighouden. Niet het leer wat aan je schoenen zit of aan je laars, maar met leerstellingen, dogma's, noemt men dat ook wel. En nou moeten wij op zich waakzaam zijn om niet helemaal gefocust te worden door leerstellingen. Maar, want het gaat erom dat het woord wordt omgezet in leven in ons binnenste. Maar toch is het goed om daar eventjes de puntjes op de i te zetten. Want veel mensen spreken tegenwoordig over de liefde van God en de liefde tot je naaste. Maar wat je heel weinig hoort, en dat zegt de Bijbel toch een aantal keren nadrukkelijk, is het begrip liefde tot de waarheid. Dus liefde voor Gods woord, dat is de waarheid. In het woord gaan namelijk waarheid en liefde gaan altijd samen. Eén kan niet zonder het ander. Het hoort gewoon bij elkaar. Als je namelijk alleen waarheid hebt en geen liefde, dan word je kei en keihard en veroordelend naar andere mensen die er anders over denken. En bij ons is het dit heerlijke, dat wij alle mensen kunnen liefhebben wat voor opvattingen ze ook hebben. Om te beginnen. Wij hebben ze gewoon lief. Wat ze ook leren. Want wij scheiden de mens van de macht waardoor die eventueel wordt geleid. Door de leergeest waarin die vastgeroest zit. Door traditie, door opvoeding enzovoort. Dus het omgekeerde, ik zei waarheid zonder liefde maakt hard, maar het omgekeerde is ook waar. Liefde zonder waarheid, dat komt ook heel veel voor in deze tijd. Die is lieverig, die is zoetsappig en die is heel tolerant en verdraagzaam. Zo verdraagzaam dat zelfs de zonde getolereerd kan worden. Ja, je moet elkaar toch lief hebben, je mag niet oordelen, zeggen ze dan. Wij hebben de combinatie nodig om ons aan de waarheid vasthoudende, dit woord, ons in liefde in elk opzicht naar hem toe te groeien, naar hem die het hoofd is, Christus. En ons daarbij niet laten heen en weer slingen door het valse spel van mensen. En dan onmondig daarin te blijven. We mogen mondig worden, we mogen volwassen worden, we mogen de leer begrijpen, zodat we de leer ook kunnen toepassen in ons leven. Ik zei al, het is een combinatie. Er zijn namelijk heel wat teksten, te veel om nu op te noemen, die liefhebben en zijn geboden dienen en liefhebben en zijn woord bewaren, die gewoon bij elkaar zetten. Bijvoorbeeld in het Johannes-evangelie en 1 Johannes vind je heel wat van dat soort teksten. Ik wil vanmorgen nog die 12 dingen die ik de vorige keer genoemd heb, aanvullen met 5 andere punten. En die hebben ook hun invloed doen gelden. Het is dus een overzicht van het volle evangelie, met de vorige keer erbij, totaal 17 dingen, van wat we geloven en ook van wat we niet geloven. En de volgorde waarin ik ze bespreek is min of meer willekeurig. Dus ik zal mijn best doen om het zo helder mogelijk te houden. Ik begin. Ik weet niet of u wel eens een hazenslaapje doet. Als je wat ouder wordt, dan is het wel fijn af en toe even 's middags een uiltje te knappen. Hè? Noemen ze een hazenslaapje. Even knikkenbollen. Moet je niet doen in de samenkomst, maar op zondagmiddag mag het allemaal best. Er zijn heel veel dieren die houden een winterslaap. Als je van biologie houdt, heb je dat misschien ook wel eens bekeken. Heel interessant. Maar misschien hebt u ook wel eens gehoord van een zielenslaap.
Nee.
Oké. Wat is dat nou weer? Hoor ik sommigen gaan roepen. Met zielenslaap wordt bedoeld dat de mens, de hele mens, bij zijn lichamelijke sterven, ook de ziel, in het graf ligt. Dus gestorven is, gaat rusten. Ja, wat moeten we daarvan denken? De mens, gelovig of ongelovig, zou na zijn dood slapen. Gelovigen gaan in deze leer naar hun lichamelijke sterven, naar hun ontslapen noemen we dat ook wel, gaan dus niet in één keer daarna direct naar de hemel. Maar, dat geloven wij, hè, dat wij wel naar het lichaam in het graf gaan, maar dat onze ziel en geest, onze inwendige mens, dat die direct naar de Heer gaat. Nee, zegt deze leer, de hele mens ligt in het graf en die ligt daar te rusten, te slapen, zou je kunnen zeggen, tot de grote dag van de opstanding ten jongste daar. Ja, maakt dat nou zoveel verschil? Dat zien we toch allemaal niet, wat er gebeurt na de dood. Moeten we ons daar druk over maken? Nou, dat niet. Maar er zit toch wel wat meer achter en deze leer is niet zo onschuldig als die op het eerste gezicht lijkt. Tussen haakjes, de mensen in het oude verbond, die gingen allemaal wel naar het, wat men noemt, het dodenrijk. En we leren uit het Nieuwe Testament, er zijn twee afdelingen. Eén afdeling voor de rechtvaardigen, zoals Lazarus. En één afdeling voor de onrechtvaardigen, zoals de rijke man. Op twee uitzonderingen na van het Oude Verbond, Henoch en Elia, die werden rechtstreeks in de hemel opgenomen. Er zit achter deze leer, de aanhangers die deze leer ook brengen, in die visie is het graf dus een soort eindpunt. En dan is er de hele tijd niks en dan is het aan het eind gelukkig. Dat is dan nog een troost, opstanding op de jongste dag. Is dus geen sprake van een soort tussentoestand. Die is er niet in die leer. Er zit een heel ander begrip achter van de begrip, Bijbelse begrippen, dood en opstanding. Het is eigenlijk ontkenning van het van de geestelijke dood tot het geestelijke eeuwige leven komen in je leven. Als jij tot Jezus komt, dan heb je eeuwig leven, dat mag je zeker weten. Lezen we ook in 1 Johannesbrief, hè? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij zeker weet dat gij het eeuwige leven hebt. En eigenlijk zegt deze leer, ja, als je tot geloof komt, heb je eeuwig leven. Maar het wordt dan eigenlijk weer helemaal onderbroken door de dood. Het eeuwige leven stopt even een poosje. En dan helemaal aan het eind, bij de opstanding, dan krijg je dat eeuwige leven weer terug. Het is raar als je na geestelijk opgewekt te zijn uit de doden, dat je dan weer opnieuw moet sterven. Een ongerijmde breuk in het eeuwige leven dat je hier al hebt. De apostel Johannes en de apostel Petrus zouden dus al meer dan 1900 jaren in hun graf liggen. En nog steeds niet bij de Heer zijn gearriveerd. Ja. Iemand zei eens, ach, wat maakt het uit. Als ik slaap, dan merk ik het toch niet of ik één nacht slaap. Of als ik net als door een roosje 1000 jaar zal slapen. Dat is een sprookje, maar u snapt het verschil. Als je in coma zou liggen, dan merk je niet hoe lang je precies in coma gelegen zou hebben. Je begrip van tijd ontbreekt je in de slaap. Net als door Roosje dus uit de sprookjes van Grimm. U kent het wel. Maar als we nu direct naar de hemel gaan bij het sterven, zijn we direct bij de Heer. Ja, maar dat merk je niet, want die tijd van slaap, die ben je gewoon helemaal kwijt. Je weet het niet. Dus voor jouw bewustzijn is het eigenlijk ook op hetzelfde moment dat je de Heer ontmoet. Ja, het is dan eigenlijk pas helemaal bij de laatste opstanding. Ja, dat lijkt vroom. Alsof er in beide gevallen precies dezelfde tijd zou zijn. Direct naar de Heer. Of pas veel later naar de Heer. Maar je voelt hem wel, dat is veel te argeloos gedacht. Het is eigenlijk gewoon gebaseerd op leugen. Want je bent namelijk niet op hetzelfde moment bij de Heer dan. Ja, er zit een hele grote tussentijd bij een zielenslaap. Er zit dus een addertje onder het gras. Een leergeest. De aanhangers van deze leer, die richten zich heel erg op het Oude Testament. Op teksten uit Prediker, uit Job, uit Psalmen. Bijvoorbeeld de tekst uit Prediker waar staat: de doden weten van niets. En dan zegt men: zie je wel, ze slapen. Nou, de doden nemen inderdaad niet waar wat er nu in de zichtbare wereld gebeurt. Daar hebben ze geen idee van. Er is geen direct contact. Maar laat het Nieuwe Testament nou toch doorslaggevend zijn, of niet? Als het gaat over dood en leven. Jezus zegt notabene in Johannes 11, ik ben de opstanding en het leven. En we hebben een geweldige troost dat we direct in de hemelse heerlijkheid zijn. Als hier mensen uit ons midden ontslapen zijn, ik denk bijvoorbeeld aan Up, of ik denk aan Henny, of ik denk aan anderen die hier overleden zijn de laatste jaren, dat ze direct bij de Heer in de hemelse heerlijkheid zijn. Dat is ons diepe geloof, onze geweldige hoop en een heerlijke, diepgaande troost. En Johannes 11, vers 26 zegt, de tekst na. Ik ben de opstanding en het leven. Ieder die leeft en in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Andere tekst uit Johannes 8. Je zult, als je in hem gelooft, de dood niet zien, noch de dood smaken. De Bijbel zegt dat God niet een God van doden is, maar een God van levenden. En voor hem leven zij alle. Ken je die tekst? Lucas 20 vers 38. En inderdaad zijn er niet zo heel veel teksten die direct zeggen van als je gestorven bent in de Heer ga je direct naar de hemel. Die teksten zijn er eigenlijk nauwelijks. Maar we hebben wel heel duidelijke aanwijzingen. Als het gaat over sterven en naar de hemel gaan. In Johannes 7 lees je dat verhaal van Stefanus die gestenigd werd. Hij zag de hemelen open. Hij zag de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En hij zei tegen de Heer. Heere, terwijl hij gestenigd werd notabene. Heere, ontvang mijn geest. Ja. In de Filippenzenbrief vinden we ook twee aanwijzingen. Paulus zegt. Het leven is mij Christus en het sterven winst. Hij zegt ook, ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn. In één adem. Dat zegt hij dus in één ruk door zonder onderbreking. Op het graf van Paulus stond niet rust zacht. Want hij was na zijn heenhaal onmiddellijk bij de Heer. En anders zou hij nog meer dan 1900 jaar nog steeds slapen. Arme Paulus. In 2 Korinthe 5 zegt hij, dezelfde Paulus, we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten. Ik kan me voorstellen van u die wat ouder bent, dat u er al wat meer naar verlangt dan ik die nog 64 ben. Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste. Een Engelse vertaling zegt, far, far better. Heel mooi uitgedrukt. Geweldig. Om dat te geloven. Dus wij concluderen, het sterven is niet ophouden te bestaan, maar bij het sterven gaat het leven door. Alleen wordt onze innerlijke mens, ziel en geest, wordt gescheiden van onze uitwendige mens, het lichaam, dat naar het graf gebracht wordt. In afwachting van de opstanding van een verheerlijk lichaam, straks als Jezus komt. Dus een pijler uit ons fundament is de opstanding der doden. En we moeten de opstanding der doden dus niet laten aantasten of ondermijnen door een leer van zielenslaap. Die een breuk in je eeuwige leven geeft. Laten we helder zien dat de opstanding uit de doden ten leven begint bij onze wedergeboorte. En wordt voltooid bij onze opstanding met een verheerlijk lichaam. Dat was het eerste punt. Een tweede punt, ook een heerlijk volle evangeliepunt, mensbeeld. Ik heb vorige keer iets over erfzonde gezegd en dat zit er natuurlijk wel een beetje dicht tegenaan. En dan hoor je over mensbeeld bijvoorbeeld deze uitdrukkingen in de godsdienstige wereld om ons heen. Je moet verbroken worden. Je moet tegen je eigen vlees strijden. Je moet je eigen ik doden. En we kunnen ons afvragen, kloppen deze dierbare uitdrukkingen eigenlijk wel met wat de Bijbel zegt? Zijn het Bijbelse principes? Veel christenen gaan uit van de verdorven natuur van de mens. En men gaat vaak niet na, dat is de handicap, hoe die mens dan zo verdorven geworden is. Er is sprake namelijk van een weg. Er is sprake van al vrij snel na het begin van afwijken. Genesis 6 vers 12 zegt, alle vlees had zijn weg op de aarde verdorven. Dat was dus een proces. Dat proces begint in een wereld die, zegt 1 Johannes 5, in het boze ligt. Er was namelijk eerst een zondeval geweest in de engelenwereld. En dat vergeten veel mensen. En daarna pas door verleiding in de mensenwereld. Want Adam had de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. Door ongehoorzaam te zijn aan God en gehoorzaam aan de slang. Het bezeten dier waar Satan achter zat. Hij was de koning van de aarde, maar door zijn ongehoorzaamheid aan God en zijn gehoorzaamheid aan de duivel, werd de duivel de overste van deze wereld. En bij het opgroeien van een kind gaat dat overeenkomstig, je hebt het zelf allemaal meegemaakt als je een gezin hebt, het tijdperk of de loop van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de overste van de macht der lucht. Daar heb je hem weer. Satan als hoofd van de luchtmacht in de hemelse gewesten. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. Efeze 2 vers 2. Dat is het proces wat elk kind ondergaat. Zondigen ontstaat door gemeenschap met en bevruchting van boze geesten. Er staat in Jesaja 59, dan raak je zwanger van onheil en baar je ongerechtigheid en je broedt eieren van een gifslang uit. En degene die dat bij ons ingespoten heeft, de gifslang, is te boos. Zijn gif in ons denken. Daarom staat er in Romeinen 3, zeg maar dat hoofdstuk over het faillissement en het bankroet van de mensheid, die zichzelf niet meer kon redden of verlossen, dan staat addergif is onder hun lippen. Zo is de natuurlijke mens geworden. Jacobus 4, eerst Psalm 7 vers 15 staat ook, wie met ongerechtigheid bevrucht werd, is zwanger van onheil en baart leugen. Of had ik die al genoemd? Jacobus 1 vers 14 en 15 legt uit dat de zonde ontstaat door de zuiging en de verlokking van de menselijke begeerte. En als die begeerte bevrucht wordt, tussen haakjes, door de boze, dan baart zij de zonde. Dat is het ontstaan van zonde. En dan begint zonde als een embryo in jouw gedachtenleven. En het kan zich ontwikkelen als je het ook omzet in daad. Tenzij je natuurlijk nee zegt in je hart. En dat is de bedoeling. De mens is dus, het mensbeeld hebben we het over, hè, is dus goed gemaakt. Maar hij is slecht geworden. Jacobus 3 vers 9b zegt zelfs, hij is naar de gelijkenis van God geschapen. Hij komt dus van goede huizen. En volgens Psalm 8 is hij bijna goddelijk gemaakt. Psalm 8 gaat over de grootheid van de mens. En het volle evangelie preekt de verheffing van de mens. Niet de vernedering van de mens. Ja, daar ligt hij ligt vaak vernederd. Maar de bedoeling is dat hij zich op gaat richten. En dat hij tot zijn bestemming komt, tot heerlijkheid. Hij is onder de invloed van de boze afgeweken, ontaard, afgeweken en onnut geworden, zegt Romeinen 3. Hij is zondaar geworden. Daar moeten we wel eerlijk over zijn natuurlijk. Ik kan niet zeggen van alleen de duivel is schuld. Je hebt zelf, heb je naar de duivel geluisterd bij het opgroeien. De geest die thans werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Het is van ontzettend groot belang dat wij een gezond en een positief mensbeeld hebben. En niet een negatief mensbeeld waar je een minderwaardigheidscomplex van krijgt. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Was dan de leuze, hè? Nou, iemand zei een keer, als iemand dat bij een sollicitatiegesprek zegt, ik ben onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, dat wordt niet aangenomen, denk ik. Nee. Oké. Het oorspronkelijk door God bedoelde is door vertroebeling verleugend door de boze. Dat snap je. Want de duivel wil graag de mens gelijkschakelen met zichzelf. En zelf blijft hij het liefste achter de coulissen. Achter een masker, totdat hij ontmaskerd wordt. Gecamoufleerd. Zo treedt hij op. Hij wil de mens aan zichzelf gelijk maken. Hij is zelf namelijk door en door slecht. Hij zegt, nou de mens, dat ben jij nu ook, want je hebt naar mij geluisterd. Maar is niet zo. Want door de verleiding die over de mens gekomen, waardoor hij zondaar werd, kan hij door Jezus Christus gelukkig door Gods genade vergeving krijgen en verlossing van zonde. En zegt Jesaja al, Oude Testament, de mens is kostbaar en hooggeschat en God heeft hem lief. De tekst moet je inlijsten, boven je bed zou ik zeggen. Of in ieder geval in je, een wet van de geest in je verstand en in je hart. kostbaar en hooggeschat. Zo ziet God jou. Jesaja 43 vers 4. God is uit op de verheffing van de mens om hem na bekering en zondevergeving, geestesdoop, om hem te laten groeien naar de volkomenheid, om hem naar het zoonschap te stimuleren. De ware leer voert tot het herstel van de mens en tot koningschap. We zullen met hem meeregeren. Het goede woord voedt de mens op en voert de mens tot Gods heerlijkheid. Tot gelijk zijn aan Jezus. De gelijkvormigheid van aan hem. Het beeld van Christus. De valse leer die wil dat de mens zijn zonde tot de dood blijft. Dat hij niet verandert. En altijd maar weer dezelfde blijft. Want je bent, zo zeggen zij nu eenmaal, maar let op, mens. Ja. Hoor je de boze mee resoneren in die taal? Zo kan er nooit een overwinningsleven komen natuurlijk als je zo denkt. Dan komt er niks goeds uit je. En dan zijn er van die leuzen, de zonde kleeft mij altijd aan. Wie kan dan voor God bestaan? Ja, dat rijmt, maar het is niet zo'n leuke spreuk, dacht ik. Zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Ja, dat staat gewoon in de catechismus hoor. En we maken onze schuld dagelijks meerder. Ja, het is niks met de mens en het wordt niks met de mens, zei onze overbuurvrouw van een zware kerk. Ja. Vrome geesten noemen wij dat, religieuze geesten. Ja, de geest die de vriend van Job, Elifas, inspireerde in Job 4, daar gleed hem 's nachts een geest voorbij en die zei fluisterend tegen hem, ja het is allemaal lekker, zo lekker vaag hè, allemaal. Dan stelt hij zo'n sneaky vraag. Zou de sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Let op die funeste vraagtekens. Ah, een mens kan nooit rechtvaardig zijn voor God, joh. Hou op. Kan niet, je blijft zondaar. Maar wat was het getuigenis van Job? Oude verbond, notabene. Job 27 vers 6. Aan mijn gerechtigheid houd ik vast, ik geef haar niet op. Mijn hart veroordeelt niet één van mijn dagen. En de ongezonde leer heeft het over het breken van je wil, het doden van je ik en het strijden tegen je eigen vlees. Het ploeteren. De Bijbel vraagt ons niet ons te verlossen van onszelf, maar om ons te verlossen van de boze. We hebben het straks gebeden in onze Vader. Verlos mij van de boze. Ja. Dus niet om een krampachtige en een verkeerde strijd tegen jezelf te voeren, tegen eigen vlees en bloed. Maar om de geesten te onderscheiden en bij andere mensen de mens lief te hebben en de geest waardoor die eventueel wordt geleid om die te haten en om die mens daarvan te scheiden. Gebrokenheid en verbrokenheid zijn in grote delen van de christenheid aanbevolen ingrediënten. Elementen die bij hun boodschap horen. En dan zingen ze, neem mij, breek mij. Gelukkig zijn de anderen die hebben ervan gemaakt, neem mij, vorm mij. Dat is Bijbels. Ja. Zij denken dat de mens eerst verbrijzeld en tot niets gemaakt moet worden, voordat God iets met hem kan beginnen. Maar God roept de mens nooit op om een nul te worden. Maar God zegt, elk mens is een door mij uniek geschapen persoon. Zo, dat is positief. Je bent een in Christus vernieuwde persoonlijkheid. En dan geeft het Johan de Heer bundel in dat mooie lied 197, volle verzekering, Jezus is mijn. Het koor, dit is mijn vreugde, altoos te zijn in mijn heiland, Jezus is mijn. Mooi hè? Getuigenis van geloofszekerheid en geloofsblijdschap. Maar dan staat er toch ook een regeltje in een couplet, het eigen ik doden, zijn wil alleen. Maar hoe kun je nou je eigen persoonlijkheid doden? Wat baat het een mens om zichzelf te verliezen, zegt Jezus in Lucas 9 vers 25. Als de boze ons overweldigt, ja dan verliezen wij onszelf. En dat is geen pretje. Maar onze nieuwe wil en gezindheid is toch om God te dienen, om Gods wil te doen. En de Bijbel spreekt wel hier en daar over doden, maar dan zegt hij dood aan de leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, die afgoderij is. En hij zegt ook, Als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. En dat doden, wat de Bijbel hier bedoelt in die twee versen die ik net citeerde, is een radicaal woord, maar dat betekent gewoon grondig afleggen van die zonde in je leven. Dat betekent het. Is er nou geen verbrijzeling van de mens nodig? Nee. Maar onze ziel wordt wel verbrijzeld. Onze hiel, sorry, nou ga ik hem door elkaar gooien. Ik heb het net over zielenslaap gehad. Onze hiel, en dat zit achteraan aan je voet, die wordt wel verbrijzeld door de boze. Dat staat bij de zondeval. Hij zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Waardoor ons voortgaan op de weg met God, onze geestelijke groei, als het even kan door de boze wordt afgerend en als die kan geblokkeerd. En dan hebben we een heerlijke belofte in Daniël 12, vers 7c. Daar staat, er komt een einde aan de verbrijzeling van de macht van het heilige volk. Is dat niet heerlijk? Is dat niet een heerlijke belofte? Maar de boze heeft veel verbrijzeling aangericht aan en in mensen. Maar God wil de mens niet in een verbrijzelde toestand houden. David had gezondigd met Bathsheba en dan zegt Psalm 51, offeranden van God zijn een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. Nee, daar gaat God mee aan het werk. Er staat in Jesaja 57, God wil het hart van de verbrijzelde doen opleven. Dat is Gods bedoeling. Andere psalm lezen we, hij geneest de verbrokenen van hart en hij verbindt hun wonden. Nog een andere psalm. De Heer is nabij de verbrokenen van hart en hij verlost de verslagenen van geest. Dus als je even zo bent, God haalt je eruit. Hij richt de gebogenen op. Nog een andere psalm. God verbreekt het geknakte riet niet. Nou zijn we in het Nieuwe Testament aangeland, Matthäus 12. Weet je wat wel verbroken moet worden? De werken. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. 1 Johannes 3, vers 8. Dus laten wij ons niet door een verkeerd begrip van verbrokenheid laten plagen. God redt ons uit de toestand van verbrokenheid door ons op te laten leven. En ons tot eer en tot heerlijkheid te brengen. Is dat niet heerlijk? Hij is uit op het totale herstel naar geest, ziel en lichaam van jou en mij. Nou, een moeilijk onderwerp. Dat is nummer 3 dan. Pre-existentie. Wat is dat? Dat gaat over het existeren is bestaan, hè? Dat gaat over het zogenaamde voorbestaan van Jezus. In die leer zou Jezus, voordat hij op aarde geboren werd, een voorbestaan hebben gehad in de hemel. Jezus zou al, net als de Vader en de Geest, als God hebben bestaan van eeuwigheid en in de volheid destijds mens geworden zijn. Dat wordt dan vleeswording of incarnatie, met een moeilijk woord, genoemd. Er zijn heel wat liederen ook die daarnaar verwijzen. Daar kom ik zo nog even op. Deze bijna algemene gedachte in de christenheid roept best wel heel veel vragen op. Het is wel een leer die staat trouwens min of meer, wel, om een goed begrip van God is het heel belangrijk, maar het is niet direct van invloed op je leven hoe je daarover denkt. De verwarring is dat men bij Johannes 1 vers 1, daar staat dat het woord van eeuwigheid bij God was en God het woord was God, Johannes 1 vers 1, dat men daarbij woord, wat pas een eind verderop in vers 14 staat in Johannes 1, het woord is vlees geworden. En dan gaat het direct over Jezus. Dat men bij Johannes 1 vers 1 meteen denkt dat Jezus al van eeuwigheid af heeft bestaan. Een voorbestaan. Daar staat in het Grieks voor woord logos. Dat betekent ook plan, voornemen, gedachte, ontwerp. In het voornemen van God was Jezus al van meet af aan van eeuwigheid in Gods gedachten. Daarom staat in Openbaring 13 ook dat Jezus het lam is wat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Ja. Er staat in 1 Petrus 1, hij was tevoren gekend voor de grondvesting van de wereld. God had zijn herstelplan voor de zonde die komen zou, had hij al klaar liggen van eeuwigheid. Maar dat betekent niet dat Jezus er al was, zoals de geloofbelijdenis van Nicea uit 325 na Christus zegt. Daar staat dan iets in als, hij is waarachtig God uit waarachtig God. En dan begrijpen we het allemaal helemaal niet meer. Dan wordt het mysterieus. We kunnen zeggen met Hebreeën 1 dat Jezus Christus, in Jezus Christus, Gods hoogste woord eruit kwam. Gods plan werd gerealiseerd in Christus met hem als leidsman. Met hem begint de herschepping. Hij is dan ook de laatste Adam. Ja, hoe komt men dan aan een voorbestaan of een pre-existentie met een duur woord van Jezus Christus? Wel, daar gebruikt men allerlei teksten voor. Ik noem er een paar. In Johannes 17 is een hele bekende. En nu verheerlijkt u mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, voor de wereld er was. Maar daarmee wordt niet gesteld dat Jezus er voor de schepping van de wereld al bestond. Jezus claimde de heerlijkheid terug die hij al in Gods voornemen had. En waar hij vanuit de Vader gezien recht op had. Toen hij zijn werk voleindigd had. Een andere tekst, ook heel bekend, Johannes 8. Eer Abraham was, ben ik. Zie je wel, Jezus was er al voor Abraham. Let op die tegenwoordige tijd, hè? Ben ik. Maar dat betekent dus niet dat hij voor Abraham al bestond. Want hij was in de rangorde van Gods plan, was hij de eerste. En Abraham was pas de zoveelste. Daarom kwam Abraham achter hem in elk geval. Jezus Christus is namelijk geestelijk gezien de eerste in Gods plan. Toen Jezus zijn werk deed, was Abraham namelijk, waar was hij Abraham toen Jezus op aarde zijn werk deed? Was Abraham namelijk nog in dodenrijk. Ja. Jezus Christus is ons geloofsfundament geworden en daar bouwen we op. We zijn deelgenoten geworden aan Gods plan en wij mogen door genade op genade delen in Gods heerlijkheid, in dezelfde heerlijkheid van Jezus. Nog zo'n tekst die vaak aangehaald, Spreuken 8, gaat het over de wijsheid, chokma in het Grieks. Kees Visser schrijft erover in zijn boek. Dat is niet een bewijs dat Jezus al van eeuwigheid af bestond, want wijsheid wordt daar voorgesteld als een persoon. Personificatie noem je dat. Net zo goed als in Spreuken 9, het volgende hoofdstuk, wordt er gesproken over de vrouw dwaasheid. Ik weet niet of jij wel eens wat op je mat krijgt, minder prettig, zo'n paarse envelop. Ik had er laatst weer een, €43. Die kwam van vrouwen Justitia. Ja, denken jullie nou dat er zo'n soort vrouw in Leeuwarden daar zit? Bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau? Vrouwen Justitia is een beeldspraak. En wijsheid wordt net als woord in Johannes 1, daar wordt mee bedoeld dat die wijsheid er al van eeuwigheid was. En dat woord was er al van eeuwigheid. Maar Jezus bestond nog niet. Er is er nog zo'n argument. In het Johannes-evangelie wordt verschillende keren gesproken van Jezus, dat hij van God gezonden, uitgegaan, gekomen, neergedaald is. Maar dat wijst er dus niet op dat hij als een soort parachutist van boven kwam. Jezus was geen ruimtevader. Nee. Het is een hele vreemde gedachte dat hij van boven kwam en als het ware verzonden werd naar de aarde. En dat hij daar in de hemel als een volmaakte God was en dan ineens in één krint tot een embryo in de baarmoeder van Maria. En hij zou dan daar de tweede persoon van de drie eenheid zijn geweest. Dat is gelijk de koppeling van de leer van de pre-existentie met de leer van de drie eenheid, waar ik de vorige keer iets over gezegd heb. Met eerbied gesproken, want moeten we wel voorzichtig zijn met deze dingen, die uitdrukking in het Johannes evangelie moeten we niet letterlijk lezen, maar die moeten we geestelijk lezen. Die moeten we goed verstaan. Jezus is door Gods wil en door God gepland als mens geboren. Vanuit God is Jezus geboren uit Maria. Je zou kunnen zeggen, hij is van meet af aan, van boven, geboren. Net zoals wij door onze wedergeboorte uit God geboren worden. Ja, maar wij hebben dan wel een heel oud leven achter de rug. En Jezus had geen oud leven achter de rug. In Psalm 2 vers 7 staat drie keer, wordt drie keer geciteerd bedoel ik, Psalm 7, 2 vers 7, staat, mijn zoon zei gij, ik heb u heden, kapitale letters, ik heb u heden verwekt. Hij werd verwekt door Gods geest in combinatie met Maria. En dan nog even die liederen. In het lied uit opwekking, Heer, ik prijs uw grote naam, staat een zin die is als volgt. U daalde neer van Gods troon om mens te zijn. Ja. En een oud lied, met kerst al gezongen wordt bijvoorbeeld, uit hoge hemel daalde hij neer. En dat zingen we dan allemaal heel braaf mee, volgens de traditie. Maar, zonder dat u geprovoceerd altijd zeg maar uw kiezen op elkaar moet houden en daar met een dwarse houding zit van, dat zing ik niet mee. Want dan zit je ook niet in de goede geest, hè? Als je zo zit, op je stoel. Dus niet altijd tegendraads willen zijn, maar ik zet wel een paar vraagtekens bij zulke liedteksten. Als je goed doordenkt. Dat was het voorbestaan van Jezus. De laatste twee. Dan kom ik op, dat is ook een moeilijk onderwerp, de losprijs. Die wordt door heel veel mensen gezien als een genoegdoening aan God. Veel spreken over de verzoening door Christus en de losprijs die hij betaalde. Men noemt dat de leer van verzoening door voldoening. Is uitgevonden door een zekere Anselmus van Canterbury. Leed van 1033 tot 1109. Maar de oud-christelijke leer van de eerste gemeente, dat is de leer dat Jezus niet aan God is overgegeven, maar dat Jezus aan Satan werd geofferd. Maar Anselmus die zag de losprijs als genoegdoening aan God, want het Christus offer voor de zonde zou gebracht zijn om Gods toorn te stillen of te blussen. Gods eis zou daarbij zijn genoegdoening of straf, oftewel God wil bloed zien. Maar zo is het niet. Het offer van Christus heeft in die visie genoegdoening bewerkt, doordat Jezus voor ons de zondenschuld, zeggen zij, aan God betaalde. Maar het komt niet zo in de Bijbel naar voren. Broeder van de Brink is gekomen met de transactieleer. En dat heeft hem heel wat vijanden opgeleverd. Er zijn drie brochures tegengeschreven. Ja. Eentje uit Stadskanaal, eentje uit Alkmaar en eentje uit Enkhuizen. Dus twee uit Noord-Holland. Niet zo best voor jullie, maar oh sorry, jullie zitten in Den Helder. Daar is hij tot en met op aangevallen. De transactie, het woord transactie heeft te maken met kopen en betalen. Denk aan die bekende tekst en daar mag je heel blij om worden. Want waarmee heeft Jezus de losprijs betaald? Waarmee heeft hij die betaald? Met zijn bloed. Met zijn leven. De Zoon des Mens is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven. En dan komt hij als losprijs voor velen. Matthäus 20, 28. Amen. Er is één middelaar, één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus, die zich heeft gegeven als een losprijs voor allen. De losprijs aan Satan, ik zei het net al even, is bekend van Origenes, een kerkvader die rond 200 na Christus en hij bleef in elk geval tot Gregorius de Grote, die overleed in 604, de bepalende gedachte, dus 400 jaar lang in elk geval. En daar is door het volle evangelie op teruggegrepen. Wat is de gedachtegang? Satan heeft sinds de zondeval een aanspraak of claim op de mens door zijn zonde. Ik zei al, Adam heeft de ongehoorzaamheid aan God zijn koningschap overgegeven aan de boze. En terecht zegt de boze in de verzoek, bij de verzoek in de woestijn die over die wereld. Zij is mij overgegeven. Door wie? Door Adam. Doordat Christus zichzelf als losprijs gaf, vond er een afrekening of vereffening met de duivel plaats. Want de duivel die vergreep zich aan Christus, waardoor hij de mensen allemaal los moest laten. En dan hebben we zo'n heerlijke tekst in Johannes 18 vers 8. Dan zegt Jezus, als jullie mij zoeken, laat deze dan allemaal heen gaan. Nou, de duivel dacht, ik heb Jezus, ik heb de kostbare parel te pakken. En ik laat al die andere parels, al die mensen die in de modder liggen van de zonde, die laat ik allemaal gaan. En ik wil die ene kostbare parel en die koop ik. De gelijkenis van de koopman in Matteüs 13. Unieke uitleg. En op die ruil ging de duivel in. Een ander gebruikbeeld in het volle evangelie is wel. De duivel koos voor Jezus als het gouden tientje. En liet al die vuile centen, die mensen, liet hij los. De boze leverde Jezus over aan de dood. En hij meende dat zijn compagnon de dood, dat hij hem al vast zou zetten in de kerkers van het dodenrijk. Dat hij er nooit meer uit zou komen. Waarom lukte dat niet? Jezus werd niet meer gezondigd, werd nooit de slaaf van de boze, kon dus niet vastgehouden worden daar, in het dodenrijk. Hij heeft namelijk in elke verzoeking de gehoorzaamheid geleerd, nooit gevallen. Hij was door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld. Maar in de geestelijke wereld, Psalm 22 lees je dat, wordt dat voorgesteld als een brullende leeuw, als buffels, als allerlei wilde dieren die er om het kruis als machten verenigd waren en op hem aanliepen. Je ziet hier de enorme misrekening van de boze. Dat hij dacht Jezus in het dodenrijk in zijn gevangenis te kunnen zetten en houden. Er staat in 1 Korinther 2 zo mooi. Die zal ik even lezen. Dat is echt fantastisch als je dat begrijpt. De wijsheid van God die de beheersers van deze eeuw, dat zijn de machten der duisternis, die God van eeuwigheid reeds voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid, als ze daarvan hadden geweten, dan zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ja. Als de boze had geweten hoe het afliep, had hij hem nooit aan het kruis gebracht. Duivel en dood konden geen aanspraak of claim op Jezus doen gelden. Ze waren, om zo te zeggen, zo glad als een aal. Ze ontglipten gewoon uit zijn handen. Er was geen aanklang op te krijgen, want ze hadden niet gezondigd. Hij had niet gezondigd. Hij heeft naar de geest van de heiligheid heeft hij verklaard door zijn opstanding Gods zoon te zijn in kracht. Ja, men heeft hier wel tegen ingebracht dat God niet onderhandelt met de boze en zich niet met verdachte handeltjes inlaat. Ja, dat is zo. God werkt niet samen met de boze. Dat klopt. Licht heeft geen gemeenschap met duisternis. Maar God, die enkel licht is, houdt zich aan zijn wetten van rechtvaardigheid. Hij erkent zelfs het recht van de boze, de grote zwarte, de onrechtvaardige tot en met, erkent zelfs het recht van de boze dat hij had op de mensheid, omdat de mensheid gezondigd had en naar de boze had geluisterd. Maar hij dealde niet met hem. Elke overtreding en gehoorzaamheid moet rechtmatige vergelding ontvangen, zegt Hebreeën 2 vers 2. Maar de boze blijft de dief die de mensheid gestolen heeft van God. Moet je goed zien. Van de oorspronkelijke bezitter en eigenaar God zelf. Tja. God heeft door Christus de mensheid rechtmatig losgekocht. Van de boze. Je kan het ook heel goed zien als je het beeld gebruikt van de slavendrijver. Aan wie moet je nou de prijs betalen? Je moet de prijs niet aan God betalen, je moet de prijs betalen aan de slavenhouder. En wat doet die slavenhouder dan? Zoals Christus die prijs betaald heeft, laat hij degene die slaven van de zonde, slaven van de boze waren, laat hij vrij. De duivel is de slavenhouder. En de mens heeft profijt door de verzoening van de zonde te aanvaarden in geloof. God leverde Jezus op om onze overtreding heeft hem opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Geweldig is dat. Het is niet om een filosofie te houden over een leer over de losprijs. Het heeft direct met ons leven te maken, mensen. Hoe zie je de verlossing? God spaarde zijn zonen niet, maar heeft hem voor alle, ons allen overgegeven. Romeinen 8, vers 32. Hij kocht ons met zijn leven. Een enorme, hoge, dure losprijs. Hij heeft hem dat gekost. Fantastisch. En heeft God er dan helemaal niks mee te maken? Ja, voor wie heeft hij ons gekocht? Dan staat er zo mooi in Openbaring 5, vers 9. Onze Heer heeft ons met zijn bloed gekocht voor God. Je kan ook lezen in plaats van voor, ten behoeve van God. Ja. Het is allemaal zo logisch als je dat beeld van die slavenhouder ook begrijpt. Of je dat beeld van die koopman begrijpt met die parels. Heel logisch. En wat ons betreft, we waren verkocht onder de zonde en slaven van de zonde. Maar Jezus heeft op de slavenmarkt de losprijs betaald. Aan de gijzelnemer, in een ander beeld, om ons als gegijzelden vrij te krijgen. Is dat niet heerlijk? We hadden onze leden gesteld als wapenen van de ongerechtigheid. In dienst van de zonde die leidde tot de dood, Romeinen 6. En het loon dat de zonde geeft, niet dat het loon dat God geeft, maar het loon dat de zonde geeft, is de dood. Als wij zondigen, betaalt de boze ons zijn loon uit. Ja, je verdiende loon, zeggen we dan tegen een kind, hè, als een kind iets gedaan heeft. Ja, boontje komt om zijn loontje. Je hebt gewerkt voor de boze, je bent in zijn dienst geweest en hij betaalt je het loon uit, de dood. Ja. En zonde wordt dan opgehoopt, als je blijft zondigen, als schatten van toorn, zegt Romeinen 2. En Jezus incasseerde dat negatieve loon, hij nam de straf op zich, die ons de vrede aanbrengt. Jesaja 53. Dat is geweldig mooi. Wij dwaalden alles als schapen en we wenden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Wij werden vrijgekocht van de duivel en de dood. De losprijs. Heerlijke leer. Ja. De laatste. Dat is een hele praktische en ook een hele belangrijke, zou ik zeggen. Dat is deze leer. Die kwam. Mag toch even, ja?
Nou.
Ik zal hem kort houden. dat is een kind van God kan niet gebonden zijn, zegt men. Toen het Beukenstein-team op Beukenstein in de conferenties in Driebergen in de jaren 1960 en 1968 verkondigde dat ook een kind van God gebonden kon zijn, kregen ze een enorme tegenstand. Er werden mensen daar, in de praktijk, hè, en broeder Rosa had daar het hoofdaandeel in Jezus' naam, werden mensen bevrijd van bijvoorbeeld occulte machten. Werden mensen van vrome machten bevrijd. Kwamen mensen los van verkeerde inzichten, leergeesten, waar ik het nu over heb. Wij hebben in het volle evangelie een geweldige hulp aan die leer van de bevrijding. Als je een situatie in je leven waarbij je vastzit, op één punt in je leven, en je zegt van ik wil wel los, maar ik kan niet, dan kan je in Jezus' naam je laten bevrijden van die macht. Stel je hebt last van drift. Of van ergernis, iets mindere vorm van drift, hè? Dan kan je Jezus' naam laten bevrijden als dat hardnekkig in je leven zich maar blijft aandienen. Ja, dan kan je zeggen, dat is mijn karakter en mijn vader had dat ook, ja. Dan zijn het misschien machten die vanuit het voorgeslacht doorgedrongen zijn. Omdat je voorgeslacht het blijkbaar ook zo driftig was. Ik geef maar een voorbeeld, hè. Machten uit het voorgeslacht. Wie van jullie is daar wel eens van bevrijd? Ja. Mooi is dat, hè. Weet je dat deze boodschap van Beukenstein inmiddels ongeveer in de hele christenheid doorgedrongen is? En bijna niemand gelooft dat meer, dat een kind van God niet gebonden kan zijn. Nee. Door de praktijk. Men ziet wel. Het blijkt dat kinderen Gods op een punt vastzitten. Hoe goed is het om dan te zien dat wat wij noemen macht uit voorgeslacht, dat men tegenwoordig in kringen om ons heen spreekt men van generatievloeken. Dus in wezen hetzelfde principe. dat pioniers als Van der Brink en Rozen gesproken hebben over streekgeesten. Dat je als Fries was je koppig en dan dacht je dat is een karaktertrek en dan werd dan gezegd nee, dat is een demonische werking uit Friesland in dit geval. Ja. En daar kom ik vandaan. Daarom kan ik het ook. Nou, dan geef ik je de hand. En in Daniël 10 weten we dat verhaal over de vorst van Perzen en de vorst van Griekenland, staat daar. Die grootvorst in de hemelse gewesten. Ja, dat noemt men tegenwoordig in andere kringen territoriale machten. Mooi woord, hè? Hebben ze daarvoor bedacht. Maar het is doorgedrongen, die inzichten, ook bij anderen. Maar vraag nu voor jezelf af, heb je nog een punt in je leven waar je vast zit? Merk je, ik kom maar niet verder en het haakt iedere keer om dat punt waar ik gebonden aan blijf. Dat kan ook zijn aan angst, aan depressie, aan bitterheid, geest van bitterheid, alsem. Dat zijn hele taaie rakkers, daar mag je je van laten bevrijden. Ook persoonlijkheidsvijanden die later ontdekt zijn. Als de geest van verwerping, de geest van weerspannigheid, de geest van hysterie. Wie is het wel eens van de geest van verwerping bevrijd? Dat is als je heel minder waardig voelt en je voelt je verworpen. En dat noemt men in de kringen buiten ons de geest van afwijzing. Dat is natuurlijk hetzelfde, hè? De geest van verwerping of de geest van afwijzing. Ik had zo'n last van verlegenheid. En ik kon niet mezelf zijn. En ik voelde me altijd maar in de min. Toen heb ik me laten bevrijden van de geest van verwerping. De geest van het afwijzen van mezelf. En maar blijven afwijzen. Heerlijk is dat om bevrijd te worden. Heeft dit Bijbelse bodem? Ja. Komen er voorbeelden in de Bijbel dat ook gelovigen nog met boze geesten gemeenschap kunnen hebben? Nou, er zijn er een paar. De geest van zwakheid. Die vrouw die 18 jaar gebonden was door een geest van zwakheid. U weet wel, met die kromgebogen rug. Ja. Ze was een dochter van Abraham, staat er dan. Ze was gebonden op dat punt. In dit geval ziek. Lazarus stond op, maar hij was nog gebonden aan grafdoeken, aan handen en voeten. En dan staat er, maak hem los en laat hem heen gaan. Dat is een beeld, hè, van de opstanding, maar na die opstanding volgde meteen ook bevrijding. Handelingen 5, Ananias en Safira, heel heftig. Hoe hebt u de Heilige Geest kunnen verzoeken door aan de duivel plaats te geven in uw hartje? Dat kan dus blijkbaar, waren gelovigen. 1 Korinthe 10, je kunt niet aan de tafel des Heren zijn en God dienen en tegelijkertijd demonen aanbidden. Aan de tafel van de boze geesten. Ik wil dat gij niet in gemeenschap komt met boze geesten, schrijft Paulus. In 2 Korinthe 11 zegt hij, als de eerste de beste en andere Jezus predikt en een andere evangelie verkondigt en jij u een andere geest ontvangt, dan verdraagt u dat zeer wel. Dan vindt u dat allemaal best. Ja. Dus je kunt dus een andere geest ontvangen dan de Heilige Geest als je niet oplet. Je moet waakzaam blijven. Oké. Meer voorbeelden wil ik even niet noemen. Als laatste. Er is een valkuil. Je kan dit allemaal weten. Je kan de leer rond hebben op een rijtje, bij wijze van spreken. Hè? En denken dat je alles weet. Maar als wij deze inzichten hebben en we praten erover met andere mensen, dan moeten we altijd in de liefde zijn. En nooit in hardheid van ik heb gelijk en dit is de waarheid. En denken van dat jij alles al rond hebt en alles al weet. En dat wij het zijn enzovoort. Dat zijn eigenlijk allemaal gedachten die je onszelf geweldig overschatten. Laten we daarin bescheiden zijn. En zoeken wat een ander nodig heeft. Al kan je iemand maar één stap verder helpen. Dan helpt niet een kille leer of een koud dogma. Dan helpt dat je leven laat zien. En dat je ook bevrijding in Jezus' naam mag toepassen. Niet redeneren over de zuivere leer alleen. Er zijn mensen met deze boodschap, ik zeg het met pijn in mijn hart, keihard geworden en heel rechtlijnig. En dat moeten we niet worden. Wij moeten geen harde leermensen worden. We moeten zachtmoedig, fijngevoelig en wijs worden. Wijs zijn. Dan word je ontzaggelijk blij van. Wat een boodschap is ons gebracht. Het volle evangelie heeft ons veel gegeven. En het mag gestalte krijgen in je leven en in je wandel. Niveleer die boodschap niet. Vlak hem niet af. Houd die boodschap vast. De identiteit van het Koninkrijk der Hemelen. Maar wees daarbij open naar alle mensen. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Ja. Heer, dank u wel. Het was wat lang. Ik weet het. Dank je voor dat Corrie me even liefdevol aankreeg. Keek. Maar Heer, we hebben zoveel ontvangen met deze inzichten. We zijn er zo blij om, Heer. Het maakt ons blij. Niet om kille rijtjes op te dreunen. Maar Heer, laat dit leven worden bij ons. Laat dit leven. Het volle evangelie. De gezonde leer. Help ons om dingen te toetsen. Die om ons heen gebeuren. En soms worden we ook verrast. Als andere eigenlijk inzichten die onder ons begonnen zijn. Oppikken en overnemen. Heer Jezus. Een van deze punten heeft ons vastgeraakt. Wilt u ons helpen om dat punt in ons eigen leven voor ogen te hebben en u daarin te laten werken. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Amen.